De Stroom.
Het is onvermijdelijk. Het leven. Het leven is maar tijdelijk. En tegelijkertijd drukt de muziek op jouw afscheid. Een stempel op de eeuwigheid. Je laatste playlist. Je laatste show. Je laatste DJ-set. Je laatste solo. De laatste keer. De AUX-kabel in jouw macht. Dus onder welke muziek wil jij worden herdacht?
Gijs, thanks dat je er bent.
Dankjewel. Als ook even mijn telefoon uitzetten.
Ja, dat is wel handig, ja.
Want dan gaat hij misschien ook, ik had hem al op vliegtuigstand gezet.
Slim.
Ja.
Hé, ik vroeg me af. Fantaseer jij wel eens over je eigen uitvaart?
Nee, eigenlijk niet. Dat hebben sommige mensen wel, hè. Die willen dan als allerliefste bij hun eigen uitvaart uitvaart zijn. Ik heb dat eigenlijk nooit. Ik heb ook een heel onneurotische verhouding met de dood. Ik ben er ook niet bang voor.
Heb je dat nooit gehad?
Nee, ik denk dat het komt. Ik ben opgevoed door mijn moeder in haar eentje. En zij is ook ze heeft heel veel goede kanten en ook heel veel lastige kanten. Maar een hele goede kant is, en die heeft ze op mij overgebracht, dat ze heel onneurotisch is. Dus ze is nooit bang voor dodelijke ziektes of voor allerlei gevaar wat er mogelijkerwijs in je leven op je pad zou komen. Huh. Wat ook voorkomen voorstelbaar is als je dat wel hebt. Maar ik heb dat ook niet. Dus ik heb ook niet een soort van, oh god, ik voel een knobbeltje, zal ik kanker hebben? Of weet ik veel, wat je de hele tijd denkt van, ik heb een gek hoesje, wat is er aan de hand? En ik denk ook het hele idee met doodgaan, heb ik ook iets van, ja, het gebeurt. Ik vind het ook weer geruststellend dat het gebeurt.
Dat er een einde is.
Ja, stel je voor dat het eindeloos zou zijn. Of dat het 6000 jaar zou duren in je leven. Daar zou ik een beetje ongemakkelijk van worden.
Had je vroeger vaak de gedachte dat je niet heel oud zou worden?
Nee.
Ik dacht altijd dat je de 80, 100 zou halen.
Ja, nou, 80, 100 vind ik wel ver. Maar wel ergens in de 70 of zo. Ja, ja, misschien is het wel eerder afgelopen. Dat zou ook kunnen. Ik heb daar niet zo'n heel... Voor mijn gevoel word ik wel een soort van oud. Maar het kan ook zomaar anders lopen. Maar ik ben daar niet permanent over in paniek of zo. En ik heb ook niet iets dat ik heel erg over mijn uitvaart zit na te denken. Over hoe dat dan moet zijn. Ik ben daar toch niet bij. Dus ja.
Je wil niet dat je afvraagt of dat je fantaseert van, nou, wie zou er wel komen, wie zou er niet komen.
Nee, kan me ook niet schelen.
Nee?
Nee. Ik moet wel zeggen dat ik nu bij die corona, vind ik een van de heel tragische dingen, dat mensen niet goed begraven kunnen worden.
Ja.
Want ik vind het namelijk, zou ik maar zeggen, als bezoeker van begrafenissen, dus niet als de doden zelf. Maar als bezoeker vind ik het altijd een heel belangrijke gebeurtenis. En ook heel troostend en ook vaak wel weer leuk op een grappige manier. Zeker als het niet een hele... Als het een heel jong iemand is, is het alleen maar naar. Maar als iemand gewoon een goed leven heeft gehad en goed aan zijn einde is gekomen, dan vind ik zo'n begrafenis ook altijd wel weer leuk. Dat zo'n leven dan voorbij komt. Dat mensen allemaal spreken, vertellen over een speciale ervaring. Dat er belangrijke muziek wordt gedraaid uit zo iemand leven. Dat iemand zelf gaat zingen. Ja, ik hou wel van begrafenissen. Dus ik vind het heel erg verdrietig dat het nu met die corona, dat het dan steeds met 30 mensen is, of nog minder.
Of online.
Of online, ja, verschrikkelijk. Ik vind het moet wel een lekker spektakel zijn.
Dus je zou wel ook bij jezelf willen, of heb je bij jezelf, maakt het niet uit?
Nou, het maakt mij niet uit, want ik ben er toch niet bij. Maar ik hoop voor mijn nabestaanden dat ik gewoon een goede leeftijd bereik en goed aan mijn einde kom. En dat ze me gewoon goed kunnen begraven. Mm-hmm. Zodat ze dat zelf goed kunnen afsluiten. Maar voor mijzelf maakt me dat niet uit.
Heb je wel eens bij een uitvaart gezeten en dat je echt dacht, oh, dat is echt niet goed geregeld. Deze muziek is niet goed. Of
Nee, want ik vind knulligheid ook altijd heel erg leuk. Ja,
daar hou je dan
dat
wel
heb op. Ik ook bij trouwerij of zo. Als er slechte sketches zijn of stomme stukjes. Of als dingen knullig geregeld zijn, vind ik het ook. Want het is wel welke uitvaart je ook gaat of welke bruiloft je ook bent. Het is wel altijd met overtuiging gedaan. Dus het kan wel helemaal verkeerd gedaan zijn. Maar ik bedoel, niemand zal er ooit met de pet naar hebben gegooid. Dus als het dan slecht is, of de muziek is slecht, of het is houterig, of de speech is matig. Ja, dat hoort er dan ook wel weer bij.
Het is wel met de goede bedoelingen.
Ja, en dat vind ik ook. Dat zegt dan ook weer wat over die mensen en over zo iemand. En nee, ik geniet daarvan.
Grappig. Ja. Hey, en je had het net over dat je een vrij angstloos leven hebt geleid.
Ja.
Betekent dat ook dat je dan ook meer risico's durft te nemen?
Nee, want ik ben ook helemaal niet... Ik ben helemaal geen daredevil of zo. Het is helemaal niet zo dat ik in een auto stap en dan lachend met 200 kilometer gaan rijden of zo. En ik ben ook wel gewoon bang als ik in een reuzenrad zit of zo en helemaal boven en dan staat ineens stil. Ik bedoel, het is niet zo dat ik angstloos ben, maar ik heb niet... Ik heb ook wel vrienden, best wel veel, want ik trek neuroten aan. Ik heb vrienden die zo'n soort permanent soort klein paniekje hebben over, ja, over hun gezondheid, over wat er zou kunnen gebeuren, wat ze zou kunnen krijgen. Van echt zo'n neurotische, onconcrete angst. En dat heb ik niet.
Okay.
Maar ik ben ook weer heel erg sloom en gevaarloos leven. Niet een soort gek die de hele dag drugs in zijn neus aan het proppen is en rare dingen aan het doen is. Omdat ik dat allemaal durf.
Ja. Maar het is meer dat je niet bang bent ziek te worden. Voor de rest zie je wel beren op de weg. Of heb je er gewoon geen zin in?
Nou, ik zie sowieso veel beren op de weg. Maar dat is meer bijvoorbeeld in mijn werk. Dat ik altijd denk van, ik weet niet of het gaat lukken. Ik weet niet of iemand op me zit te wachten. Ik weet niet of het een succes gaat worden. Ik weet niet of het zin heeft als ik me ergens aanbied. Dus ik zie altijd heel veel problemen. Maar niet met dat ik dood ga. Het is niet dat ik denk van, en ik krijg waarschijnlijk kanker en dan ben ik over een jaar dood. Die gedachte heb ik nog nooit in mijn leven gehad.
Heb je wel eens gedacht van dat je die onzekerheid die je net beschrijft misschien, dat de eindigheid van het leven daar een oplossing voor is?
Het is zeker zo dat die karaktertrek van mij, dat beetje mismoedige wat ik van mezelf heb, dat maakt het leven af en toe ook wel heel vermoeiend. Dus als alles goed gaat en vanzelf, dan is het makkelijk. Maar soms moet je er ook wat beter je best voor doen. En dan denk ik al snel van, het lukt vast allemaal niet. En wat moet ik nou? En weet ik veel wat. En dan kan het leven ook wel als een soort iets voelen wat zich een beetje voortsleept. En dan is de gedachte dat het niet voor eeuwig doorgaat, is dan ook wel weer een soort geruststellende gedachte.
Zou je jezelf als lui beschrijven? Of?
Zeker.
Ik heb luie periodes en daar wel eens dacht van, als er nu iets zou gebeuren waardoor ik heel hard zou moeten rennen, of gewoon voor mezelf zou moeten vechten, of mezelf überhaupt omhoog te trekken, dan zou ik dat niet kunnen. En dan denk ik dat ik gewoon op zou geven.
Ja, zou je het gewoon niet doen?
Ja, dat is goed, dan is dat het.
Ja, nou, dat zou ik me zeker ook voorstellen. ik ben absoluut lui. Wat helemaal niet betekent dat ik niet hard kan werken. Maar wel gewoon een soort lethargie. En precies wat jij zegt, dat je denkt van als er nu een soort noodsituatie is, er breekt oorlog uit of een pandemie, waardoor je ineens een hele gekke bocht moet gaan wringen om te overleven überhaupt, kan je dat dan wel opbrengen?
Maar heb je dan, voor mij is dat wel, die realisatie is bij mij wel de reden geweest waarom ik beter voor mijn lichaam ben gaan zorgen. Omdat ik echt dacht van, oké, nu moet ik wel, ik wil dat wel namelijk. Ik zou wel.
Oh ja, maar ik zie die laaiheid als een totale karaktertrek en niet als een lichamelijke conditie. Maar jij hebt dan ook het gevoel van, ik kan het dan niet opbrengen of zo.
Ik dacht wel eens, dan ben je aan het hiken en dan val je. En dan denk ik van, ik weet niet eens hoe ik mezelf omhoog kan trekken.
Ja.
Ik denk dat ik dan gewoon dood ga.
Oh ja, zo ver als hiken denk ik al niet eens. Dat vind ik al een brug te ver. Dan ben ik sowieso al afgehaakt als ik moet gaan hiken.
Er kan maar weinig overkomen als je gewoon thuis zit of op je werk zit.
Ja, en als ik moet gaan hiken, dan ben ik verloren. Het moet wel een beetje, het moet wel binnen het redelijke blijven.
Oké, zullen we naar het eerste liedje gaan luisteren?
Zeker.
Ik wou graag beginnen met bomen.
Ja, is goed.
Bomen leven uit de grond, uit hun wortels, in hun takken, groeien zij zich wijd en rond. Zoeken lucht en licht te pakken en hun blaadjes schommelen wekken in de schaduw op de grond.
Zo mooi.
Dat was Frank Groothoff met Bomen voor het Klokhuis. In begin jaren 90. Toen keek jij denk ik niet naar het Klokhuis, toch?
Nee.
Waarom heb je dit nummer gekozen?
Eigenlijk heel veel redenen. Om te beginnen heb ik dus een paar jaar geleden ben ik begonnen met het maken van een podcast over Harry Bannink. Harry Bannink is de componist van dit liedje. Hij heeft zijn muziek geschreven. Harry Bannink is een componist die ik al mijn hele leven luister, bewust of onbewust. Het begon al als kind toen ik bij mijn oma naar de liedjes van Jazus Sarnezus luisterde die hij heeft gecomponeerd. En verder heb ik al heel veel platen in mijn jeugd van J. de Bom geluisterd. Sowieso heel veel liedjes van Annie Schmid die hij bijna allemaal op muziek heeft gezet. En later kwamen die Klokhuisliedjes wel een soort en passant voorbij me, nooit echt heel erg in verdiept. Maar het is iemand die altijd in mijn perceptie een soort rol speelde op de achtergrond. Toen dacht ik op een dag van, nou, ik ga een podcast over maken, want ik vind hem zo interessant. En goed, ik wil weten wie hij was. Hij is 1999 overleden. En dat ben ik gaan doen door gewoon één voor één de mensen te interviewen die met hem gewerkt hadden. Dus bijvoorbeeld de tekstschrijvers van de liedjes. Begon met Hans Dorrestein, was de eerste die ik interviewde. Of de acteurs die ze zongen. Frank Groothoff die dit zingt. Of Joost Prinsen, Aart Staartjes, Wietek van Dort. Aan Loes Luca, een eindeloze rij mensen. Een muzikant die op die liedjes speelde. En ik ben die liedjes gaan zoeken waar ze te vinden waren. Want er zijn er best een aantal. Er zijn er meer dan ruim 3.500 die hij heeft gecomponeerd in zijn leven. En er zijn, is er een aantal van op plaat uitgekomen. Maar bijvoorbeeld talloze klokhuisliedjes, waaronder deze, zijn nooit uitgebracht. Dus die stonden soms op YouTube, hadden fans ze dan daarop gezet. Of...
Hoe kwamen zij er dan aan? Want het is maar één keer op tv geweest.
Ja, dan hebben ze dat opgenomen met een videoband destijds of zo. Of misschien is er... vaak is geluidskwaliteit ook heel erg slecht. Er zijn fanaten die dat op een of andere manier bijhouden. En die zo nog een beetje dat archief levend houden. En er waren dan soms bij het klokhuis... is er verder ook niet zo'n goede administratie... maar er zijn dan wel wat cd'tjes geweest... ook die niet uitgebracht zijn, die had iemand dan. En daar kon ik dan weer wat van krijgen. Dus eigenlijk zo, als scharrelend heb ik nog best wel heel veel van die liedjes weer weten te traceren. En soms is er gewoon zo'n liedje bij. Ik vind ze bijna allemaal heel erg goed. En soms is er zo'n liedje bij waar je gewoon... dat je denkt van ja, dit is het gewoon. En dit is typisch zo'n liedje, dat boom. Ik vind het een heel troostrijk liedje op een of andere manier.
Zo zou je hem bijna altijd wel kunnen beschrijven, denk ik.
Ja, maar omdat het dit met dat boom is. En ik heb ook de tekstschrijver van dit liedje geïnterviewd. Fetze Pijlman. Een vriend van Willem Wilmink. En die zat ook een beetje bij dat schrijverscollectief. Dat is een groepje schrijvers die heel veel teksten hebben geschreven. Die Bannek op muziek heeft gezet. En hij heeft die tekst ook geschreven voor een student van hem. Hij gaf volgens mij les aan de Hogeschool van Holland. En dat was een meisje wier broer zelfmoord had gepleegd. En hij heeft toen dit gedicht voor haar geschreven. En dat papier, zou ik maar zeggen, toen rond die begrafenis van de jongen aan haar gegeven. Als een soort troost. En dat zit ook wel heel erg in dat liedje, vind ik. Omdat het heel erg gaat om de bomen. Hebben natuurlijk ook wel iets van iets oerachtigs of zo. Of iets soort wijs of...
Het waren de eerste goden.
Eeuwigs.
Bomen.
Wat zeg je?
Het waren de eerste goden. Het waren de eerste dingen die bomen
voor precies. Daar zocht ik even naar deze verklaring. Maar goed, dat hebben ze natuurlijk. Alsof je troost bij ze kan gaan halen. En dat zit heel erg in dat liedje. En ik vind die melodie fantastisch. En het feit wil ook nog. Dus dat is dan ook wel goed. Ik heb ook een theatershow voor Harry Bannink gemaakt. Toen ben ik met Frank Groothoff, die hier hoort. En Dick van der Stoep. Dat is de pianist die hier ook hoort spelen. Op tournee geweest. Een keer of weet ik veel, 60 of zo in het land gespeeld. En dit liedje zong je ook vaak, niet altijd, maar wel vaak. Dus het is voor mij ook nog een heel dichtbij liedje geworden. En als Frank en Dick dan nog leven, als ik helemaal dood ben, kunnen ze het ook op mijn begrafenis gewoon live komen spelen.
Ze zijn een stuk ouder dan jij, dus laten we dat niet hopen, toch?
Ja, maar ze zijn wel heel vitaal. ik zie ze mij nog wel overleven.
Oh.
Ja.
Ja, ik vond het een heel mooi liedje. En ik dacht inderdaad dat je het misschien bedoelde ook omdat bomen voor mij wel heel erg synoniem staan voor leven, uiteraard. Omdat zuurstof die je kan krijgen door bomen.
Ja.
En ik snap daarom ook heel goed waarom ze ook de eerste goden waren. Want letterlijk zonder zuurstof zouden we niet leven.
Ja, ja. Nee, bomen hebben natuurlijk iets. En ze hebben iets eeuwigs. Ze worden natuurlijk ook kunnen zo heel oud worden. Het is erg iets van, ze waren er al voordat je er zelf was. En dan zullen ze er ook nog blijven staan.
Mm-hmm.
Als je er niet meer bent. En er zit zo mooi in met die wind die door die bladeren ruist. Ja, ik vind het een schitterend liedje. En het is, Harry Bannink moest er gewoon bij. Bij de liedjes op mijn uitvaart. Met een of ander liedje. En ik vond deze heel passend.
Ik heb door jou Harry Bannink leren kennen. Ik wist natuurlijk wel over de muziek.
Ja.
Maar ik wist niet dat hij zo'n groot componist was in de Nederlandse cultuur.
Ja.
Ja, zo goed.
Ik heb
documentaires gekeken. Ze staan op YouTube en op uitzending geweest. Dat kan ik ook echt aanraden. Over hoe snel hij werkte en hoe graag hij ook... Dat vond ik heel leuk. Hoe hij dan binnen 10 minuten een nummer kon componeren.
Ja.
En dan wel ging zeggen dat het hem uren of dagen had gekost.
Ja.
Omdat mensen dan zouden denken dat het heel mooi was.
Hij moest een beetje doen. Het grappige is, ik las laatst een biografie over Elton John. En die deed mij heel erg aan Harry Bannink denken. Want wat Elton John deed, was natuurlijk ook iemand die zelf nooit zijn teksten schreef. Die altijd eigenlijk aansloeg, muzikaal gezien, op een tekst van een ander. In het geval van Elton John zat Bernie Taupin. En zij ging dan altijd naar een kasteel. En dan kwam er 's ochtends, werd er een tekst voor zijn neus gelegd van Bernie Taupin. Nou, dan componeerde hij eigenlijk gewoon ter plekke het liedje. En dan daarna gingen ze het een beetje oefenen en dan 's middags opnemen. Nou, dan hadden ze aan het eind van de dag hadden ze dan een liedje. En dan na een dag of 12 hadden ze dan een plaat bij elkaar opgenomen. En dat is de snelheid en de directheid waarmee Harry Bannink ook werkte. En dat vind ik fascinerend, dat mensen dus gewoon hun... Ja, ik ben een sukker voor melodieën. Ik vind melodieën gewoon... De goede melodie is voor mij de hoogste vorm van kunst. En daar kan ik zo...
Dus je luistert eerst naar een melodie voordat je naar een tekst...
Ja, absoluut. Ik ben een totale melodieluisteraar. Het is pas vaak jaren later dat die tekst überhaupt op me doordringt. Ik val echt voor de melodie. En dat er dus mensen zijn die zo'n soort chemische verbinding in hun hoofd hebben. Dat ze met die beperkte middelen, met die paar noten die er zijn... en die akkoorden, dat ze zoveel schoonheid kunnen maken. Ja, dat vind ik fascinerend. En ook waarom dat dan in zit, dat die Bannink, dat die melodieën van hem zo interessant zijn... of zo goed en zo lekker en zo ontroerend melancholisch. Waar zit het hem in? Dat is echt het grote geheim van de kunst.
Nou, wat is grappig is, want jij zei het net al... en toen dacht ik, nou, daarin zijn jullie wel hetzelfde.
Ja.
Hij zei namelijk in die documentaire... ik geloof in de gezonde dosis twijfel in alles wat ik doe. Dat ik me bij alles wat ik doe verrekte onzeker voel.
Ja.
Dat heb jij dus blijkbaar ook wanneer je aan iets werkt. Dat
zeker.
Denkt, zitten mensen hier wel op te wachten? Zitten mensen wel op mij te wachten?
Ja. Ik vind het ook eerlijk gezegd, mensen die dat gevoel niet hebben... Nee, ook wel een beetje. Nou, denk wel, spoor je wel helemaal. Ja, nee, die hebben sowieso mijn sympathie niet helemaal. Maar mensen die dingen maken en daar dan helemaal in geloven... en denken dat ze echt het antwoord op alle vragen zijn of zo...
Ja.
Ja, dat vind ik iets onvoorstelbaars. Ik vind toch mensen die gewoon van nature twijfelen... en ook weten dat ze het allemaal niet weten precies... vind ik toch veel... dan kan ik me veel beter toe verhouden.
Ja, ik denk alleen dat voor sommige mensen kiezen gewoon zoals jij ervoor kiest... of ervoor gekozen hebt om niet bang te zijn voor de dood.
Ja.
En sommige mensen zoiets hebben van, ik vind het leuk om te creëren.
Ja.
En ik ga dat niet laten stoppen door twijfel of angst. Of
nee, ik vind het helemaal niet dat je moet laten stoppen. Kijk, Harry Bannink heeft zich er ook niet door laten stoppen. Die heeft als een gek zitten componeren zijn hele leven. En het grappige is, en daarin denk dat hij ook heus wel wist dat hij goed was. Ik bedoel, hij wist heus dat hij geen rommel afleveren. Mm-hmm. Maar toch moet je deep down ook een soort iets hebben van... ja, ik weet het ook allemaal maar niet of dit het ultieme is. Mm-hmm. Als je er te veel in gaat geloven, vind ik dat ook weer vol. Maar het is een beetje een balanceeract, hoor. Tussen erin geloven, tussen jezelf goed vinden... en ook het allemaal bullshit vinden wat je maakt.
Als ik dan kijk naar alles wat jij hebt gedaan,
ja,
naar jouw loopbaan... dan is het... Heb je jezelf altijd gefocust op andere mensen... en het werk en de carrière van andere mensen?
Ja.
Je boek over Ischa en over Guus en over Willem. En dan nu ook over Harry.
Ja.
En het is ook altijd, viel me ook op... het zijn ook altijd mannen van een bepaalde leeftijd.
Ja, dat klopt. Hoe zou dat komen?
Nou ja, dat kan ik wel voor je invullen... maar dan heb ik wel at the risk of...
Even kijken, dan ga ik het eerst kijken of ik zelf iets kan bedenken. Ja, vul jij het maar in.
Denk je dat het te maken heeft omdat het dus de leeftijd ook is van... Volgens mij is het allemaal rondom je moeders leeftijd ook. De
ja.
En dat het dan misschien ook het gemis van een vaderfiguur is?
Ja. Nou ja, kijk, het is wel zo. Het zijn wel allemaal... Ik denk eigenlijk niet dat het per se het gemis van een vaderfiguur is. Maar het zijn wel allemaal mannen. Misschien is dat toeval, maar sowieso allemaal mensen. Die, zal ik maar zeggen, in het leven dat mijn moeder en ik samen hadden... een heel belangrijke rol speelde. Dus Willem Ruis was sowieso heel erg een VARA-iemand. De omroep de VARA, daar werkte hij. En dat speelde een belangrijke rol voor hem. En daar werkte mijn moeder ook. Dus ik kende die wereld ook heel erg goed. En het was echt iets wat ik heel erg keek in mijn jeugd. Naar zijn programma's, ook samen met mijn moeder. Dus dat hoort ook wel echt heel erg bij ons leven.
Mm-hmm.
Ischa... was een absoluut zou je kunnen zeggen, een idool voor mijn moeder. Ook wel een beetje voor mij, maar zeker ook voor mijn moeder. dat was overigens wel een opdracht, hoor, dat boek. Dus ik zou dat, ik was daar zelf, had dat veel te arrogant vonden om daar op mijn 30ste zelf al aan te beginnen aan een boek over hem. Maar ik kreeg die opdracht. En ik heb dat wel met heel veel enthousiasme aangenomen. En, maar die hoort ook wel inderdaad heel erg bij het leven wat wij samen hadden. En Harry Bannink hoort ook heel erg bij, zou ik zeggen, waar mijn moeder en ik allebei van hielden en houden. Dus ook zo'n beetje zo die kleinkunst en die Annie Schmid wereld en zo. Ook zij heeft daar ook heel erg in gewerkt en gefunctioneerd en over geschreven. Dus dat is ook wel echt iets wat heel erg bij haar leven en bij ook weer bij ons gezamenlijke leven past. En zij was ook een enorme fan van die podcast. En ook ik stuurde haar ook altijd, al voordat er iets online stond, had ik haar al die afleveringen al gestuurd. Dus het is wel absoluut waar dat het allemaal onderwerpen zijn die in ieder geval heel erg passen bij het leven wat wij samen gehad hebben en waar wij gezamenlijk van hielden en houden. Of het meteen vaderfiguren zijn, dat weet ik eigenlijk niet. Want zo voelen ze eigenlijk niet. Maar het ligt wel heel dicht in ons. Ze liggen wel heel dicht bij ons leven.
Mm-hmm.
Ja, dat is absoluut waar.
En zijn er dan ook momenten dat jouw moeder geholpen heeft met die projecten? Behalve dan het luisteren of het fan zijn. Had ze niet nog een soort inside dirt die je kon gebruiken?
Nee, ze heeft zeker geen inside. Ja, ze. Ja, kijk, alle inside dirt die ze heeft, die kende ik al. Ja, want ja, ik bedoel, ik heb mijn moeder niet nodig om mij te helpen, omdat ik haar toch geheel geïnternaliseerd heb. Ik kan bij alles bij wijze van spreken bedenken wat ze zou zeggen of wat ze zou doen of hoe ze zou reageren. En alle verhalen die ze over Ischak had of die ze mogelijkerwijs over Willem Ruijs had of over Harry Bannink, die ze ook redelijk gekend heeft, kende ik al, of kende ik zelfs beter dan zij, omdat ik ook minder vergeetachtig ben dan zij. Dus als zij het me ooit verteld heeft, kan het zijn dat ik het nog weet en zij het inmiddels vergeten is.
Mm-hmm.
Dus ze heeft mij niet direct geholpen, maar zij heeft mij wel helemaal gevormd in dat ook mijn interessegebied is en dat ik daar de manier waarop ik daar nieuwsgierig naar ben en dat ik überhaupt naar dat soort dingen nieuwsgierig ben, dat hoort heel erg bij wie ik ben. En die ben ik geworden omdat zij me heeft opgevoed.
Ben je daar blij om?
Ja, gewoon omdat ik me niet anders kan voorstellen.
Mm-hmm.
Ik bedoel, ja.
Had je dit voorgesteld, dat je dit leven zou leiden toen je een 16-jarige Gijs was?
Nou, niet concreet. Want eigenlijk net zoals dat je me vroeg van, heb je wel eens iets bij je uitvaart voorgesteld? Ik ben niet zo'n hele erge concrete vooruitkijker van, en dan ga ik zo en zo leven, of dan wil ik zo naar huis, of ik wil zoveel kinderen. Of daar heb ik echt nooit een gedachte bij gehad. Maar eigenlijk dat ik zou interviewen en dat ik me zou verdiepen in de onderwerpen die ik interessant vind. Ik heb het me eigenlijk nooit anders voor kunnen stellen. Ik heb eigenlijk ook nooit anders gedaan. Ik ben zo ontzettend eenvormig iemand. Ik denk van ja, ik moet gewoon interviewen en de dingen maken die ik leuk vind. En dat is wat ik wil, punt. Ja. Ja.
Over eenzijdig gesproken, ja, de Beatles.
Ja, de Beatles.
Daar ken denk ik niemand. Misschien, ik ken niemand van jouw leeftijd die zo geobsedeerd is met de Beatles.
Echt niet?
Nee, want ik heb het gevoel dat jij net tussen die generaties invalt.
Ja.
Van mensen die met de Beatles zijn opgegroeid.
Ja.
En dan mensen die het soort van retro tof zijn gaan vinden.
Oké.
Ik heb het gevoel dat jij net zo, dat is echt niet meer cool
dat
was.
Dat is echt zo het origineel van mij om de Beatles leuk te vinden.
Je was waarschijnlijk niet heel populair toen je daar heel erg fan van was als tiener.
Ja, daar hield ik me helemaal niet mee bezig of ik daar populair. En ik luister ook gewoon naar Nirvana en zo. Wat dan toen heel populair was. En Guns N' Roses vlak daarvoor. Maar de Beatles zijn altijd bij me geweest. En ik vind de Beatles, dat is gewoon mijn religie. Ik bedoel, voor zover ik een religie heb, zijn de Beatles mijn religie.
Komt dat ook vanuit je moeder of oma?
Nee. Mijn moeder was wel, die had ook wel platen van de Beatles. En toen ze in Blokker hebben opgetreden, was zij daar ook bij. Dus ze heeft ze ook live zien spelen. Toen werkte ze bij het Parool, dus daar moest ze over schrijven waarschijnlijk. Dus, maar zij is ook wel gewoon echt een vrouw. En ik ben echt een man. En grosso modo, volgens mij hebben we het daar vorige keer ook over gehad, dat toen we elkaar spraken, kunnen mannen zo'n soort obsessieve liefde voor iets hebben en zich nergens anders mee bezighouden. En zij vindt de Beatles gewoon leuk. En ik ben echt gewoon ja, mijn liefde voor de Beatles heb ik wel helemaal uit mezelf getrokken. Ik vind alles aan de Beatles fantastisch.
Ja, maar ook echt elk album, elke fase.
Sowieso elk album, elke fase. Maar ook hun hele verhaal. Het feit dat het twee, ik bedoel, ze zijn natuurlijk met z'n vieren. Maar het wonder zit hem toch in die twee mannen. In John Lennon en Paul McCartney. Hoe hun persoonlijkheden op elkaar ingewerkt hebben. Het zijn tegengestelde persoonlijkheden, volgens mij. Een soort hele gladde, aan de buitenkant prettige, hypermuzikale pleaser tot in zijn tenen. En één obstinate, provocerende, rauwe, vaak onaangename, niks anders kunnen zijn dan eerlijke onruststoker, John Lennon.
Met wie zou je jezelf identificeren van die twee? Met Ringo Starr.
Nou ja, het goede vind ik dus dat ze twee uitersten van het leven zijn. En dat je je normaal gesproken met allebei een beetje kan identificeren. Mijn liefde ligt meer bij John Lennon. Maar de Beatles zouden de Beatles niet zijn als ze niet met z'n tweeën waren geweest. En als ze niet met elkaar hadden gedaan wat ze hebben gedaan. Als die superieure muzikaliteit van Paul McCartney er niet was geweest. Dan was John Lennon nooit zo groot geweest. En als die rauwheid van John Lennon er niet was geweest, dan was die zoetheid van Paul McCartney niet te verdragen geweest. En ook hoe ze elkaar, alleen al het feit dat ze de twee, vind ik, beste popstemmen uit de popgeschiedenis.
Ja, dat heb ik eerder horen zeggen. Ja.
Ja, maar dat is.
Ja.
Dat ben je niet met me eens.
Ik vind ze briljante artiesten, maar beste popstemmen van. Ja, die voelde ik niet echt of zo. Als je
nee?
de beste popstem hebt, dan denk ik bijvoorbeeld aan een Prins.
Prins is ook fantastisch, maar nou, ik vind Paul McCartney ook weer in zijn soort hele muzikale helderheid ook weer bij Prins in de buurt komen. En ook hoe John Lennon af en toe meteen naar Day in the Life gaan luisteren. Dat,
spoiler alert.
Wat? Oh ja, sorry. Maar hoe koud hij zingt, dat is fantastisch.
Ja.
Want je hebt ook heel vaak met demo's van hem, dan zingt hij nog, heeft hij nog een soort emotie in zijn stem. En het is altijd zo dat hij
heel
in de definitieve take zingt hij het helemaal plat, dat nummer, zou ik maar zeggen. En dat vind ik zo fantastisch. Dat snijdt zo door je ziel.
Ja.
En dan heeft hij dat mooie soort rauw. En dan hebben ze altijd dat. En dat is natuurlijk het goede van de Day in the Life. Dat er ook een stuk Paul McCartney in zit.
Ja.
Wat ook helemaal Paul McCartney is. Wat helemaal die soort zonnige blijheid van Paul McCartney heeft. Ja, ik vind het weergaloos.
Ik vind dus in The Day in the Life, maar laten we dat even gaan luisteren, vind ik dus dat John Lennon daar heel cynisch klinkt. En met het thema van het nummer en de tekst vind ik dat vrij moeilijk te bevatten of zo.
Hoezo?
Dan gaan we eerst even luisteren.
Ja, is goed.
De Beatles, Day in the Life.
Eerst dacht ik nog van ik ga een soort hidden gem zoeken of ik ga een solo nummer van een van hun doen. En toen dacht ik, ja, het is wel mijn begrafenis, dus ik moet gewoon wel met het grote werk komen. En dit wordt algemeen wel beschouwd als het grootste Beatle nummer. Een van de grootste Beatle nummers.
Als in de meeste, de kritisch.
Ja, er zit zoveel in. Het is het slotnummer van Sgt. Pepper, wat toch een van hun grote platen is. Het is heel erg John Lennon en heel erg Paul McCartney, omdat ze er allebei een deel van hebben gecomponeerd. Het heeft die waanzinnige episode met het orkest twee keer erin. Het is gewoon, ja, het is gewoon een van hun diepste en meest gelaagde nummers. Dus het is niet echt origineel om het te kiezen. Maar ja, goed, op een begrafenis moet het dan toch maar. En daar hangt de zweem van de dood hangt er gewoon overheen.
Ja. Weet je waar het nummer over gaat?
Ja, het zijn een paar krantenberichten die hij heeft.
Ja.
Hij was een maniacale krantenlezer.
John Lennon.
John Lennon. Dus die heeft hij gebruikt. Het stukje van Paul McCartney gaat over zijn eigen, hoe hij zelf van huis ging vroeger vanuit zijn naar zijn ouderlijk huis in Liverpool.
Dat van John Lennon gaat dus over de dood van Tara Brown. Dat is een steenrijke erfgenaam van de Guinness-familie.
En die kende zij vagelijk.
Ja. En dat bedoelde ik net te zeggen met dat cynische. Want hij ziet dus de dood van... dat het werd als een vriend van hem gezien. Ja. En hij moest lachen. En dat kan natuurlijk ook uit een soort van... ja, uit een niet weten wat je met je emoties moet doen... of het leven kan raar lopen of wat dan ook zijn.
Ja.
Maar ja, dat vond ik... Ik vond dat toch een gekke gewaarwording.
Heel gek. Maar John Lennon was een heel erg diep cynisch... super gevoelig en tegelijkertijd diep cynische... en bikkelharde figuur. Een hele ingewikkelde man.
Hmm.
En ook niet bepaald prettig. Maar ook wel weer... Wel, ik vind hem ook weer heel ontroerend en lief. Hij heeft zelfs zijn moeder op een heel tragische manier verloren. Bij een auto-ongeluk ook.
Oh ja?
Ja. Hij had een wonderlijke geschiedenis. Want zijn moeder was heel jong toen ze hem kreeg. En hij is opgevoed door zijn tante. En eigenlijk toen hij een jaar of 16, 17 was... toen kreeg hij pas weer goed contact met zijn moeder. En er zat ook nog wel een soort wonderlijke seksuele component in die relatie. En zij leerde hem bijvoorbeeld ook banjo spelen. Ze was heel muzikaal.
Een leuke overstap van de seksuele relatie met je moeder.
Ja, maar ik weet het natuurlijk niet precies, ik was er niet bij, maar volgens mij had hij een soort vrolijk, flirterig contact met haar.
Je doet net alsof hij een relatie met elkaar heeft. Dat is een soort van Southern White thrash-achtige banjo spelende op je neef verliefd worden.
Ja, nou zo bedoelde ik het niet helemaal. En toen hij 18 was, werd zij doodgereden voor haar huis door een agent... die niet in functie was en wel dronken.
Oh, dat heb ik wel gehoord, ja.
En dat is een heel tragisch moment in zijn leven geweest. Uiteraard en heel bepalend. Maar goed, er was veel rauwe, cynische, directe gevoelens waren bij John Lennon. Die krijg je bijna altijd in zijn liedjes uitgeserveerd op een of andere manier.
Weet je wie die naast Tara zat? Dat is wel een leuk muziekfeestje, is dit. Er zat de 18-jarige model Suki.
Ja.
En zij heeft dus eerst dat ongeluk overleefd.
Ja.
Dus Tara die had expres, die was high in de drugs en alcohol. En die had expres een kleine sportcabrioletachtig ding zo gedraaid... zodat hij zou te komen overlijden en zij niet. Dus zij is daar uitgelopen ongedeerd. Ze heeft toen een relatie gekregen met Brian Jones.
Ja.
A.k.a. Rolling Stones.
Ja. Dood in zijn zwembad.
Dood in zijn zwembad gevonden. Terwijl zij een relatie met hem had.
Ja.
Dus had ze al op jonge leeftijd twee vriendjes verloren. En toen is ze getrouwd met een Robert Ho. En Robert Ho was een business student uit Hongkong. Was schatrijk. Toen zijn ze samen op hun 33ste doodgereden in Portugal.
Een onfortuinlijk leven.
Heel onfortuinlijk leven.
Ja, zeker.
Ze hebben twee dochters achtergelaten die nu sieraden maken.
Oké. Nou, fijn dat je me even hebt bijgepraat over deze bijrijder.
Ja, want ik vond dat fascinerend in die tijd. De soort van muzes die om hem heen zaten en die ook allemaal ingewisseld werden. Dus je had dan altijd de Brian Jones, die had dan weer een relatie met de vriendin van George Harrison. En iedereen had een soort van, alsof er maar 10 meisjes in Londen waren op dat moment. Die ze allemaal een soort van... inwisselen.
Ja.
En dat vind ik ook hele fascinerende levens die die meisjes hebben geleefd. Eigenlijk.
Zeker. Ze waren in ieder geval bij.
Ja.
Ja.
Hey, en val jij je kinderen ook lastig met de Beatles?
Zeker. En met Harry Banning.
Vanaf welke leeftijd? Ja, Harry Banning begrijp ik nog. Het zijn kinderen.
Maar Beatles is ook heel kindvriendelijk.
Ja,
muziek.
Dat is wel waar.
Ja, dat is heel, het is heel super toegankelijk. Dus ik heb ze heel veel lastig gevallen. En ik heb 4 kinderen. Bij mijn 2 zoons is het ook heel erg aangeslagen.
Oh ja?
Dus die zijn ook allebei into the Beatles.
Oké.
Ja, niet zo erg als ik. Maar goed, bij mij is het ook pas eigenlijk op latere leeftijd... het is eigenlijk steeds erger geworden bij mij. Maar ze houden er wel van.
Heb je dan nooit... Het is op een gegeven moment... Je hebt de catalogus, ken je helemaal van voor naar achter.
Van de Beatles? Ja. Ja, maar ik kan dat... En ik heb dan fases. Dus dan raak ik weer in een Beatles-fase... en dan wil ik gewoon niks anders meer horen... Ja, dat kan heel obsessief zijn. Dat kan ik dan ook met Mahler hebben of met Harry Banning. Ik heb dan gewoon soms... Of nu zit ik weer in een David Bowie-fase op dit moment. Dan wil ik eigenlijk gewoon helemaal niks anders luisteren. En de Beatles is zo oeverloos en zo fantastisch. Dus dat kan ik tot mijn dood. En dan ook nog op mijn uitvaart. Kan ik dat gewoon eindeloos blijven horen. Als ik de rest van mijn leven alleen nog maar naar Beatles-platen zou mogen luisteren... zou ik dat niet zo heel erg vinden.
Wat ik me ook nog afvroeg, hè? Want daarom ben ik daar zo over door aan het vragen... over dat verleden en dergelijke. Want het lijkt soms wel alsof jij ook eraan mee wil doen, of ervoor wil zorgen dat bepaalde mensen niet vergeten worden. Zoals een Harry Bannink bijvoorbeeld.
Dat is gewoon mijn drang die ik heb, dat als ik iets heel erg goed vind, dat ik het gewoon wil delen met de mensheid. En dat geldt dus bijvoorbeeld voor Harry Bannink. En dan heb ik natuurlijk ook nog een soort journalistieke sensor of antenne. Dat ik denk, hey, dat is goed, want dat is iemand die waar nog niet zoveel over gemaakt is. En je hebt dat enorme oeuvre wat daar ligt. Dus dat is dat daar valt nog veel te ontginnen. Bijvoorbeeld over de Beatles zou ik zelf eigenlijk niet snel iets gaan maken. Ja, er is zo bizar veel over gemaakt. Daar heb ik echt heel weinig aan toe te voegen. Uh-huh. Maar zo'n Harry Bannink, dat ze. En als ik dan iemand zo goed vind, dan wil ik daar eigenlijk gewoon de hele tijd over praten en andere mensen daarmee lastigvallen. Uh-huh. Het is een beetje een karaktertrek voor mij.
Ja, het is bijna een soort van evangelie die je dan hebt over.
Ja.
Hoe zou je dat vinden als mensen dat bij jou hebben? Als jij dadelijk komt te overlijden en mensen denken, maar wat Gijs allemaal gemaakt heeft, of wat Gijs allemaal gedaan heeft?
Ja, lijkt mij gestoord. Zou ik totaal krankzinnig vinden. Maar als ze dat willen doen, moeten ze ook net zoals wat ze op mijn uitvaart allemaal willen doen, dan moeten ze dat zeker lekker gaan doen. Maar ja, ik zou dat echt de stop de call niet waard vinden of zo. Ik zou dat zwaar onzinnig vinden.
Ja, maar je hebt natuurlijk wel een plek in de schijnwerpers. Dus het zou zo.
Ja, zeker. Dat een of andere rabiate fan is. Die dan, ja, al die shit die ik heb gemaakt, heel erg gaat analyseren en weer uit gaat dragen aan mensen. Ja, dat moeten ze lekker doen. Lijkt mij gestoord, maar goed, prima. Ja, het maakt me echt helemaal geen ene reden. Ik snap ook helemaal niet dat mensen na hun dood nog gelezen willen worden of zo. Of dat het ze iets kan schelen wat er na hun dood nog gebeurt met hun werk of met hun wat dan ook.
Nou, ik denk dat misschien voor dezelfde reden is waarom jij zo geïnteresseerd bent in mensen die al dood zijn. Of het werk dat zij afleveren. Dat mensen gewoon geïnteresseerd zijn in dat werk. Dat het werk voortleeft. Dat het niet best een Gijs Groenteman voortleeft.
Ja, maar het kan mij niet schelen wat er met mijn werk na mijn dood gebeurt.
Maar kan het je nu veel schelen?
Nou, ik vind het nu heel erg leuk als ik een interview maak en mensen zeggen van, dat was een leuk interview. Of zoals met die Harry Bannink podcast, daar heb ik zoveel liefde voor gekregen van mensen. Dat vond ik fantastisch. En dat vond ik ook een waanzinnige sensatie. Dus dat vind ik heerlijk. Maar of ze dat na mijn dood nog steeds vinden, dat kan me echt geen ene reet schelen.
Ja, het heeft er waarschijnlijk mee te maken met dat jij het fijn vindt dat het leven eindig is. En andere mensen niet. En dat ze daardoor proberen.
Ja, misschien. En ik voel het leven ook heel erg als eindig. In de zin dat ik dan net zo min nog ben als ik er was voordat ik geboren werd. Ja. Ik bedoel, ik zie dat niet als dat er nog iets.
Je gelooft niet in een hiernamaals en een reïncarnatie. Je denkt gewoon.
Ja, ik heb gewoon ik heb vooralsnog geen reden om daarin te geloven.
Ja.
Ik heb daar nog geen bewijs of ook maar een teken van gezien.
Heb je dat nodig, bewijs, om iets om ergens in te geloven?
Waar we het net over hadden, over voor zover ik spiritueel ben, dat ik talent iets magisch vind. Dus dat is niet dat ik bewijs heb om. Ik wil best erkennen dat een wonder is. Maar dat er misschien nog iets komt na de dood. Of dat je op een of andere manier voortleeft. Ja, dat wonder heb ik op geen enkele manier nog aanschouwd. Of daar een voorbeeld van gezien.
Mm-hmm.
Ik zie niet in waarom ik daarvan uit zou moeten gaan op een of andere manier.
Sommige mensen denken natuurlijk dat bijvoorbeeld iemand als Mozart, die op een hele jonge leeftijd al de mooiste symfonieën kon schrijven, toch? Ja, daar wordt dan gedacht dat hij al eerder geleefd heeft, waardoor hij met het talent geboren kunnen worden.
Ja, ik denk dat er dus dan meer een soort waanzinnige chemische component in zijn hoofd aan de gang is, waardoor hij dat zich amper heeft moeten ontwikkelen, maar er gewoon meteen was.
Geloof jij dat iedereen creatief is?
Nou, dat weet ik niet, Diebertje. Dat vind ik een te moeilijke vraag. Ik denk dat iedereen wel een zekere vorm van creativiteit heeft, maar.
Nee, want ik zat te denken aan alle mensen die misschien niet opgevoed zijn met een piano. En als ze dat wel zijn geweest, misschien net zo goed als Mozart zouden kunnen zijn.
Ja, nu is het wel zo dat. Ik bedoel, die gemiste kansen zullen er zeker geweest zijn. Zoals er ook topvoetballers zullen zijn geweest die nooit een bal hebben aangeraakt. Maar het is toch ook weer zo dat je ook vaak hoort dat mensen gewoon een soort hang naar een piano hebben of naar een bal, weet ik veel. Dat er ook gewoon iets.
Maar dat voelt toch bijna bovennatuurlijk dan? Hoe kan je een hang naar een piano hebben als je nog nooit een piano hebt gezien? Hoe kan je, als jij een 5-jarig kind bent, een piano zien en denken, dit is het? Snap je?
Ja, ik denk dat dus het wonderlijk is van hoe mensen gebouwd zijn. Maar ik geloof niet dat daar een soort iets in zit van een ziel die er al eerder is geweest. Of dat al eerder is geweest. Ik denk dat gewoon is hoe je dan gebouwd bent. En dat dan daarbij op aansluit. Maar ja, het antwoord zullen we daar nooit...
Ja, ofwel. Ofwel.
Of ja, we gaan het niet meer meemaken.
Nee, of we gaan het antwoord krijgen wanneer wij alle twee te komen te overlijden. En we gaan op een punt komen waar ik gewoon alleen maar naar je hoofd kijk. En het hierna, want jij zegt, oké, is goed. Je had gelijk.
Denk je dat?
Ja.
Geloof je daarin?
Ik weet het niet. Ik vind het heel erg leuk om hierover te gissen. En hierover na te denken. En ik ben niet iemand die... bezig is met, ik moet bewijs hebben en dan is het er. Yeah. Vooral omdat ik vind het bewustzijn een extreem interessant iets. Gewoon, en het is voor mij niet vanuit de religie, maar heel erg vanuit je geest en je bewustzijn.
Mm-hmm.
En dat de dingen ook die ik daarover lees, daarbij ga ik wel denken van, oké, het lijkt bijna wel als geest en lichaam wel echt twee aparte dingen mm-hmm. zijn. En je zou bijna denken dat het ook nog ergens anders is dan alleen maar in jouw lichaam.
Ja, nou ja, we zullen het zien. Het zou toch wel ook wel weer heerlijk zijn als we net na onze dood hier nog een hele soort oplossing van dit soort raadsels kregen. In plaats dat we gewoon door de maden opgegeten worden in de grond alleen maar.
Geloof jij dan ook helemaal niet in een doel of in een purpose in het leven?
Nee, helemaal niet.
Het is gewoon een kwestie van overleven.
Zo goed mogelijk doorkomen het leven.
En zoveel mogelijk
voortplanten. En er wat van proberen te maken.
Ja.
Ja, of niet.
Maar in ieder geval zorgen dat die evolutie doorgaat.
Nou, we zijn natuurlijk allemaal ook steeds weer neuken enzovoort. Dat heeft natuurlijk ook mee te maken. Er is een soort drang om onszelf, maar goed, dat is natuurlijk puur evolutionair, om onszelf voor te planten en om steeds meer van onszelf te maken.
Uh-huh.
En om te overleven. Die drang hebben we ook bijna allemaal.
Uh-huh.
Dus, maar dat zijn allemaal wel vrij logische, biologische... dingen,
ja.
Denk ik. Maar ik zie niet een soort hoger doel, of dat we ergens naartoe werken, of dat er nog een soort plan met ons is, of weet ik veel wat. Zie het gewoon niet.
Heb je dan, denk je, dat je een goed mens wilt zijn, geloof je dan dat je dat wilt zijn gewoon voor jezelf?
Ja. Ik denk dat je dat gewoon een prettig gevoel vindt, tenzij je een psychopaat bent. Ik denk dat het heel opportunistisch is.
Waarom zou iemand dan een superster willen zijn? Waarom zou iemand als een John Lennon dat... Want uiteindelijk, volgens mij, heb je daar niet per se een leuker leven van.
Ja, dat is natuurlijk... Maar goed, de hang naar succes... is denk ik ook iets wat gewoon heel erg diep in mensen zit. Dat je altijd gezien wil worden, succes wil hebben, meer wil... jezelf op de voorgrond wil plaatsen, aanbeden wil worden. Dat is iets wat zoveel mensen in essentie willen, volgens mij.
Ja, en uiteindelijk zijn ze daar en valt het eigenlijk altijd tegen.
Als je de top van de top haalt, valt het tegen. Maar ik denk dat er ook heel veel mensen zijn die toch ook weer ook een leuk leven... Het is ook weer heel leuk om jezelf te kunnen uiten, zeker als je talent hebt.
Mm-hmm.
Want als Paul McCartney heeft volgens mij denk ik een heel goed leven gehad.
Mm-hmm.
En nog steeds...
Denk je dat Prince een leuk leven heeft?
Ja, nou, Prince was de volgende. Ik denk het eigenlijk wel. Ik denk dat hij ook als een waanzinnige heeft gewerkt. En dat er een soort drijvende... Ja, ik las laatst weer een boek over. Maar hij had natuurlijk een heel diep goddelijk of religieus besef. En hij had het gevoel die muziek van boven doorkreeg. En dat hij dat op moest nemen, dat hij daar zo min mogelijk tussen moest gaan staan. Dus dat hij zo min mogelijk een hindernis moest zijn tussen wat er van boven werd doorgegeven en wat er uiteindelijk op die tapes werd opgenomen. En dat leidde tot een soort maniacaal gewerk. Etmalen achter elkaar. En met zo'n soort coterie om zich heen, die altijd dan ook soort op afroep beschikbaar moest zijn. Om hem te helpen, al hij toch ook heel erg veel zelf deed. Prince is natuurlijk een mysterieus wezen. Dus ik weet niet of hij gelukkig was of ongelukkig. En zijn dood is natuurlijk wel tragisch. Ook weer begrijpelijk. Maar hij heeft op mij, ook als ik hem zag spelen, maakte hij altijd een intens gelukkige indruk op mij. Omdat hij ook zo in tune was met wat hij deed en wat hij kon. En waar hij gewoon de allerbeste in was.
Wist je dat hij nadat hij... Want hij trad altijd op midden in de nacht. Meestal tot een uur of 5, 6. En dat hij daarna nog altijd aan de hele band vroeg... of ze in de kleedkamer even die 3 uur show konden terugkijken met hem.
Moest ze terugkijken, ja, ook die show?
Zodat hij kon zeggen, dit is hier misgegaan, dit is daar misgegaan.
Jezus Christus.
Ja.
Nee, dat wist ik niet.
Waarom heb je Paisley Park gekozen? Zullen we er eerst naar luisteren?
Ja.
Wat wil je nu zeggen?
Prince moest erbij in het lijstje. En Around the World in a Day, waar de Paisley Park op staat, is zeker niet mijn lievelingsplaats van Prince. Maar ik dacht, het moet natuurlijk, het is op een begrafenis. Ik wilde ook weer niet een van zijn diep religieuze werken, zoals The Cross of zo. Dat zou ik ook ongepast vinden op mijn begrafenis. Paisley Park is wel een nummer waar ik heel erg gek op ben van Prince. Het heeft iets waar ik heel erg van hou in nummers. Als ze en euforisch zijn en melancholisch. Dat ze een soort upbeat zijn. En tegelijkertijd er een soort mineurige klank in zit. Bijvoorbeeld I'm the Walrus van de Beatles heeft dat ook heel erg. Mm-hmm. Het is en up en het is verdrietig tegelijkertijd. Dat heeft Paisley Park. En het heeft natuurlijk iets van een soort hemelschets die in dat nummer. Dus ik vond het dan voor mijn begrafenis, specifiek voor mijn begrafenis, vond ik het een geschikt nummer van Prince. En er moest er gewoon bij. Ik vond ook Prince concerten is het allerleukste wat je mee kan maken in het leven.
Ja.
Vind ik ook heel erg dat ik dat mijn kinderen niet meer kan laten meemaken.
Ja, dat snap ik wel. Dat is echt heel bijzonder.
Ja.
Dat heb ik ook 2 keer mogen meemaken.
Ja, dat is waanzinnig. En wat natuurlijk ook zo is met Paisley Park, is dat hij natuurlijk ook vervolgens zijn studio Paisley Park heeft genoemd. Wat natuurlijk ook magisch was in mijn jeugd toen al die platen uitkwamen. Altijd zo, ook zo dat logootje van Paisley Park, want dat was ook zijn platenmaatschappij. Of zijn eigen label was dat. En het is natuurlijk de plek waar hij overleden is ook zelf.
Ik had helemaal geen research hoeven doen voor deze podcast.
Nee.
Jij kon het gewoon vertellen.
Nou, dit zijn wel de basics.
Ja, maar ik heb toch echt wel een andere afleveringen wel echt gewoon dit soort feitjes moeten zeggen.
Oh ja.
Ja, maar, ja,
ja, maar jij ik wil dat wel gewoon weten.
Ja, tuurlijk.
Ja, over Prince. Ja, en dat is, maar goed, dat begint nu echt. Dat boek wat ik las, dat was voor mij echt een eye-opener.
Hoe heet dat boek voor de luisteraars?
Dat heet The Purple Rain Era, heet het volgens mij. Het is van Joanne Tuttle. Binnenkort komt eenzelfde soort boek over de Sign of the Times tijd uit. En het beschrijft dus eigenlijk vanaf 1999 tot en met Purple Rain. Dus dat beslaat 3 platen. En eigenlijk de grote doorbraak van Prince als superster. Eigenlijk van ongeveer van dag tot dag. Wat hij deed in de studio. Wow. En met
was er altijd iemand bij dan? Of?
Nou, dat is beschreven. En hij heeft gewoon veel mensen geïnterviewd. En wat er aan logboeken is, dat heeft hij doorgekeken. En het is echt heel goed gedaan. En dan zie je gewoon het waanzinnige tempo waarin Prince werkte. En wat ik zei, hoe chaotisch het was ook. Ja, Prince is een waanzinnige, geheimzinnige en heerlijke figuur. Iemand aan wie ik ook zoveel, waar ik zo'n fan van ben geweest.
Was jij al fan van hem in de jaren 80?
Ja, want dat was gewoon dat waren mijn fanjaren. Dus ik stapte in bij Kiss. Dat was het singeltje waardoor ik fan werd van Prince. En toen dan nam mijn moeder me altijd heel goeig mee naar al die concerten.
Oh, je bent ook echt ook in de jaren 80 naar
hem. Ja, zeker.
Hoe vaak heb je hem gezien, denk je?
In mijn hele leven. Nou, weet ik, een keer of 15 of zo.
Zo.
Ja, gewoon vanaf Sign of the Times. En dan gingen we ook 2 keer. En dus in Utrecht en in Rotterdam. En dan 2 keer naar Love Sexy. En dan naar al die andere tournees daarna. En ook toen zijn platen minder werden, wat ze wel echt minder bleven, zijn liveconcerten nog altijd fantastisch.
Echt goed, ja.
Dat is allemaal nooit minder geworden.
Maar ik ben dus ingestapt als in 21. Dat vond ik wel ook een hele goede plaat.
Dat was wel een oké plaat.
Ik ben niet met hem opgegroeid.
Nee, ik ben gewoon ouder.
Ja. Ja. Dus toen ik naar die plaat ging luisteren, dacht ik, hey, dit is wel echt tof. En toen ben ik in al die oude muziek gaan duiken.
Zeker. Maar ik vind dat van die grote artiesten hebben vaak zo'n soort winning streak. Dat ze gewoon een paar soort waanzinnige platen achter elkaar maken. Nou, bij de Beatles is dat een ongekende winning streak. Want dat is gewoon alles. Ja, alles maar goed.
Prince had ook wel 6,5 jaar, toch?
Zeker, maar ik vind dat Prince, zou ik zeggen, 1999, Purple Rain, nou, Around the World and Day vind ik dan ietsje minder. En dan Parade en Sign of the Times. Dat is echt zijn soort dat hij gewoon alles raak schiet. Mm-hmm. En elk nummer bijna fantastisch is. En ook die plaat in zichzelf helemaal goed. Dat is echt mm-hmm. zijn winning streak.
Ik vond Musicology ook heel goed. Jij niet?
Ja, ook heel goed. Maar niet zo goed als die tijd. Maar goed, dat is weer in jou. Dus dat was voor jou weer vers voer toen, zou ik maar zeggen.
Ja, dat is hoe ik hem heb leren kennen.
Het is ook heel erg perceptie. Ja.
Hey, en zou jij ook naar Paisley Park willen gaan? Want ze hebben daar tours, net zoals in Graceland.
Nee, het trekt me niet zo.
Is het een van de grootste privé...
Ja, zeker. Het gekke is, ik ben dus wel eervorig jaar in Abbey Road geweest.
Uh-huh.
En dat vond ik waanzinnig. Ik heb bijna nooit dat ik ergens een soort historische sensatie voel van wauw, hier gebeurt. Maar in Abbey Road, toen ik daar in Studio 2 stond en zo bij die trap, en ik ken natuurlijk ook zoveel foto's van de Beatles die daar bezig waren, dat ik echt iets had van Jezus, hier ben ik. Maar met Paisley Park heb ik dat op een of andere manier niet zo heel erg.
Het ziet er niet zo gezellig uit.
Het ziet er niet zo. Ik hou ook niet zo van de esthetiek van Prince. Dus ik vind, zal ik maar zeggen, al die rare gitaren en zijn kleren en zo, daar val ik niet per se zo heel erg voor. Dus ik denk dat het heel kitscherig is en met veel paars en bont en zo, stel ik me dan voor.
Ja.
Maar ik heb daar niet. En misschien ook omdat
heel veel foto's van Prince.
Omdat het misschien ook heel afgeschermd is geweest. Dat het nooit. Dat je daar nooit echt veel, zal ik maar zeggen, in die tijd dat hij daar opnam, veel in bent geweest.
Hij woonde daar ook.
Ja, het was zijn alles volgens mij. Ja. Het was gewoon zijn leven. Ik vind ook iets, dat heeft ook met, is ook een beetje met Prince, omdat hij alles in zijn leven zo heeft afgeschermd, dat het ook een beetje...
Het was wel zijn bedoeling.
Wat?
Het was zijn bedoeling dat de mensen daar een tour zouden krijgen.
Ja, is dat zo?
Ja.
Maar dan na zijn dood?
Ja.
Oké. Okay.
Ja. Dat heeft hij zelf ook zo opgezet.
Oké. Okay. Maar dat al die vaults meteen opengebroken werden en dat al die dingen al die muziek werd uitgebracht, was dat ook zijn bedoeling?
Misschien heeft hij hetzelfde als jij, dat hij denkt, ik ben toch dood, maak mij daar.
Volgens mij was dat heel slecht geregeld allemaal qua testament en wat er moest gebeuren en zo.
Hij is ook veel te vroeg overleden natuurlijk.
Hij is veel te vroeg overleden, maar voor iemand die zo manisch bezig was met bijvoorbeeld alles van internet houden. Je kon geen YouTube-filmpje plaatsen of er kwam meteen een leger advocaat van Prince achter je aan. Dus hij was wel heel manisch bezig met hoe er met zijn werk werd omgegaan.
Ja.
Maar blijkbaar dan na zijn dood weer helemaal niet. Terwijl hij toch wel moest hebben geloofd dat er iets meer was.
Nou, toen hij nog leefde, toen kwam er al muziek op Spotify en op YouTube van hem. Volgens mij wel. Na zijn dood?
Na zijn dood, ja. Want hij was heel erg veel gekant.
Hij is in 2015 overleden.
Ja.
2016 is hij overleden.
Ja.
Ja, oké, dat klopt. Ja, dat was daarna. Ja. Maar ik weet nog dat toen...
Er was één heel goed verhaal dat hij dus... Dat hij had een ding met Radiohead, hè. Want hij had de Creep gecoverd van Radiohead. En bij een gigantisch popfestival, ik weet even niet meer welk precies het was. En er was een filmpje van op YouTube. En dat heeft hij toen af laten halen. En toen heeft Tom York gezegd in een interview van... Ja, Prince, hoor eens even, het is ons nummer. En je hebt het fantastisch gecoverd. En wij vinden dat het gewoon... online moet komen. Uh-huh. En dan heeft hij dat toen, voor dat ene liedje, heeft hij het toegestaan.
Jij zei dat hij de hemel...
Maar dit is toch fantastisch van muziek, dat je hebt en die muziek, die geweldig is, en je hebt altijd al die mythische verhalen die er omheen zijn. Van die mensen, hoe het is ontstaan, hoe dat precies is gegaan, hoe de creativiteit was, hoe de hele scene was.
Ja.
Dat vind ik dus het heerlijke van muziek, dat je niet alleen de platen hebt, maar ook al het gelul eromheen.
Ja. Waarom had je dan dit nummer gekozen? Want omdat hij de hemel beschreef.
Ja, omdat het gewoon... Het heeft iets hemels. Het heeft iets verdrietigs en vrolijks tegelijkertijd.
Ja.
Het hoort heel erg bij Paisley Park. Bij die magische plek die hij zelf gecreëerd heeft. En waar hij zelf in de lift volgens mij ook is overleden. Wat ik natuurlijk ook een slag vond. Dus ja, ik dacht, ik kan ook wel Strange Relationship kiezen. Of Take Me With You. Maar ik vond dit dan voor mijn eigen begrafenis... Vond ik dit wel een passend liedje. Ik zag wel hoe iedereen hier snotterend naar zat te luisteren.
Dus toch wel.
Nou, dit, ja, omdat jij dat me hebt gevraagd. Nee, maar echt, want het is, ik heb echt zitten nadenken van... het moet op mijn begrafenis zijn. Dus daarom, daar met die gedachten moeten ze uitgekozen worden, die liedjes.
Het is wel grappig, want jij hebt dus wel echt gedacht voor de mensen die er zitten.
Ja, ik dacht niet van, ik ga gewoon 3 leuke liedjes kiezen. Ja. Ik dacht, ze moeten en bij mij horen, die liedjes. Ze moeten op een of andere manier mijn liefde voor muziek vertegenwoordigen. En dan mis ik nog heel veel, want ja, dan, op mijn echte begrafenis moeten er 30 liedjes gedraaid worden, tenminste. En het moet, ze moeten passen bij de dood en bij mijn begrafenis. En ze moeten recht doen aan de grootheid van de artiesten die ik wil eren.
Ja, ja.
Na al die dingen.
Ja.
Het was echt geen makkelijke opdracht, hoor, als je dat soms dacht.
Nee, ja, sommige mensen dachten dat het nummer meer ging over utopia. Omdat Prins daar best wel een handje van heeft om over utopia's te schrijven.
Ja.
Wat vind jij een utopie?
Utopie? Nou, eerlijk gezegd vind ik waarin wij leven... Nou, nu niet helemaal. Maar ik woon dus in de Watergraafsmeer hier vlakbij. En een vriend van mij zei een keer van... Het is hier net de Truman Show. Het is al een soort utopie. Ik bedoel... We hebben het allemaal goed. We hebben hier in Amsterdam, je hebt elke vorm van cultuur die je zou willen. In de normale tijd heb je binnen handbereik. Je kan naar het Concertgebouw, naar Paradiso en naar het Rijksmuseum. En naar alle theaters die je wil.
Je zou gaan kunnen hiken in het Amsterdamse bos.
Je zou, als je daar zo van zou houden, het lijkt me hel, zou je kunnen gaan hiken in het Amsterdamse bos. Nee, maar ik vind dat... En dan zit ik nog in de totaal bevoorrechte groep mensen... die en gewoon genoeg geld verdient om dat allemaal te kunnen doen met werk... wat ik ook superleuk vind. Ja, ik vind dat ik echt qua utopie eigenlijk al heel weinig te klagen heb.
Mm-hmm.
Daar leef ik al in.
Dus jij zou, als jij een liedje zou schrijven, zou je... Misschien een liedje schrijven zoals Harry schrijft, gewoon over het dagelijks leven.
Dat is het allermooiste, ja. Zoals mijn tante zegt, er gaat niks boven een gewone dag. Dat is ook weer zo. Als je gewoon een goede dag hebt... waarin alles een beetje klopt... en het goed gaat met je kinderen... en je nog iets leuks doet. Ja, dat is toch...
Wat een mooie beschrijving, dat is het toch?
Ja, goed is dat, hè? Ja. Ik heb een hele wijze tante. Ja, echt. Die zegt altijd dat soort dingen. Ja.
Ik denk dat we daarmee gaan afsluiten. Dat is een mooie afsluiting. Gaat niks boven een mooie gewone dag.
Gaat niks boven een gewone dag.
Dankjewel voor het mooie gesprek.
Jij bedankt. Give him a life won't